We gaan praten met Adrie Liedorp van de Historische Vereniging. Adrie, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Was jij nou gestopt bij de Historische Vereniging of ben je alleen maar gestopt als voorzitter?
Ik ben gestopt als voorzitter.
Oké, want Marco Oosterwijk is dat nu, hè?
Ja, ja.
Die is nu voorzitter, maar je blijft gewoon lekker actief. Je bent gewoon lekker actief. Vind ik goed. Het is een tijdje al aan de gang geweest, al een serie artikelen over krimpen aan de IJssel tijdens de oorlog. Wanneer zijn jullie daarmee begonnen? Ongeveer?
Ergens in februari is dan de eerste verschenen.
29 januari heb ik een reetje hier staan.
Oké.
Ja, dat was.
We kregen begin van het jaar in elk geval een mailtje van de IJssel-Lekstreek of alle historische verenigingen of ze weer iets zou willen inleveren.
Ja.
En toen bedacht ik, 75 jaar bevrijding. Het is mooi om een serie te hebben waarbij je begint in de oorlog, begin van de oorlog en eindigt met de bevrijding.
Aha,
dat was de
bedoeling. Ja, dat klopt. Maar ik geloof niet dat we dat gaan redden.
Nee, helaas houdt de IJssel-Lekstreek
houdt
er mee op per 1 april.
Ja.
En dat doorbreekt de cyclus wat.
Ja, of het zou zeg maar voort kunnen zetten in eventueel de andere streekblad, het contact wellicht.
Zo kijken, ja.
Daar zal er nog overleg mee plaatsvinden. Moesten jullie daar veel onderzoek naar doen? Je moet maar de mensen maar weten die er iets over weten te vertellen.
Kijk, op een aantal manieren verdiep je dan erin. En het beginnen is er een boek van Christa Kroon.
Ja.
Een gewoon dorp in een buitengewone tijd. Ja. Woorden van die strekking. Dat is een aardig overzicht van krimpen in de oorlog. We hadden al eerder tentoonstellingen van de HKK georganiseerd over de scheepsbouw.
Ja.
Daar komt dan uitgebreid in interviews met mensen ook natuurlijk de oorlogstijd bovendrijven. Hoe van der Giezen bouwde en opdracht van de Kriegsmarine toen. Dus een gevoelig onderwerp, weliswaar. Maar, en ook het verhaal van de drama binnen de familie van der Giezen. Van de goede zoon en de slechte neef. Hier allerlei aanknopingspunten. We hebben ook nog tentoonstelling gehad over de kruideniers in Krimpen, om het zo maar te zeggen, over de kleine winkeltjes. Ook daar komt de oorlog dan op een gegeven moment bovendrijven. Kapper Duiven tot over zijn oren in het verzet, et cetera.
Is dat niet een idee om dat allemaal te bundelen in een boekje?
Is wel een idee, maar zover ben ik nog niet gekomen.
Nee, maar het lijkt me zeker goed om dat bij de historische vereniging daarover na te denken. Want het is natuurlijk voor veel krimpenaar belangwekkend om het allemaal na te kunnen lezen.
Ja, zeker.
Wat natuurlijk veel van dit soort historie.
Dat was ook nog een dagboek van mijn vader uit de oorlog.
Ja.
En daar kan je dan ook het nodige in vinden hoe je als persoon, individu de oorlog beleeft.
Ja, want dat is de juiste aarde. Je kent de geschiedenis in grote lijnen. Ja. Maar hoe werd het individueel beleefd?
Precies.
Welke verhalen heeft u persoonlijk geraakt nog zoveel jaar na dato?
Bij Van der Giezen, een van de interviews met Bart Koolmees was dat, inmiddels overleden. Dat zijn man bijna tot tranen toe geroerd is als hij weer een foto ziet van Van der Giezen. Wanneer in 1945 weer voor het eerst het licht brandt. Het is een beetje het sentiment van de lichtjes branden weer op Leidseplein. Maar zoiets beleeft die man dan.
Ja. En
dat vind ik toch wel heel bijzonder om dat te zien. Gewoon een heel menselijke reactie.
Ja. Ja. Als ik even de volgorde even doorloop van de artikelen. De eerste die, althans, wat ik hier heb, is van woensdag 29 januari in de IJssel-Lekstreek. Met als hoofd, Krimpen was al in oorlog toen Nederland nog neutraal was. Wat valt erover te vertellen?
Dat is het laten zinken door de Duitse onderzeeër van de Burgerdijk. Van de Burgerdijk, ik zeg bijna Burgerdijkstraat, maar. Dat is iets wat mij persoonlijk ook bezighoudt, want ik ben geboren in de Burgerdijkstraat. En dat is iets wat al gebeurde in januari volgens mij 40. Dus voordat wij officieel in oorlog waren, werd zo'n boot al aangehouden door een onderzeeër. beschuldigd van contrabande en toch laten zinken. De bemanning krijgt dan even een half uur de tijd om het schip te verlaten.
Oh, dat toch wel.
En een noodzeil uit te zenden. Dat, ja.
Dat mocht nog wel.
Ja, dat mocht dan.
Ze waren nog niet in oorlog. Nou, dan kenden ze minder scrupules.
Dus dat was krimpen. Ja.
Ja, dat ook wat. Dat was krimpen in de oorlog al toen Nederland nog neutraal was. En dan hebben we nog krimpen, een artikel uit de IJsselrechtstreek van 12 februari. Krimpen werd een toevluchtsoord. En waarom was dat?
Dat is een beetje het begin van de oorlog. Toen was de oorlog echt. In mei, op een gegeven moment, is dat dan uitgebarsten. En Krimpen heeft zelf weinig last gehad van de oorlog. Er waren geen gevechtshandelingen hier, wat dat betreft. En we waren eigenlijk meer toeschouwer. Hè? De vonkjes van de roetdeeltjes van de branden van Rotterdam daalden hier wel neer. Er kwamen vluchtelingen uit de buurt van Rhenen-Wageningen, waarbij de Grebbeberg heftig was gevochten. En er waren allemaal mensen die in binnenvaartschepen hierin werden gebracht en hier bij alle inwoners ondergebracht. En hier een tijdje lang moesten logeren. Dan kon je stroopbalen halen ergens. En dan werden ze te slapen gelegd in een kamertje.
Ja, op stroopbalen.
Op stroom,
Dat, en iedereen vond dat prima. Ja, je had weinig keus.
Ja, er was geen keus, dat is inderdaad.
Geen keus. En dan een artikel uit de IJsselrechtstreek van woensdag 11 maart. Krimp aan de IJssel tijdens de oorlog. Dat is ook wel een mooi verhaal waarbij dus ook een commissaris van de grootste vakbond, het NVV, maar die was dan dat was dan een NSB'er. En die kwam dan een bezoek brengen aan Scheepswerf van de Giessen. En toen moest eigenlijk al het personeel opgetrommeld worden, achter de présence geven. Dus iets anders gelopen, hè?
Ja, ze weigerden erheen te gaan. Er is er nog wel aparte oproepen geweest, maar ze bleven weigeren. Het was voor hun ook een verzet. Want de meesten waren lid van een vakbond. Alleen op het moment werden allerlei organisaties, waaronder ook de vakbonden, overgenomen door NSB'ers. En toen gingen ze zo snel mogelijk bedankt ze allemaal voor het lidmaatschap natuurlijk.
Ja.
En toen kwam zo'n man op het bedrijf.
Ja.
Samen met de foute directeur, Piet van der Giezen, NSB'er, het terrein op wandelen.
Ja,
maar ze hebben toch wel volgehouden om gewoon niet te gaan.
Ja.
En lekker in het zonnetje te zitten. Zoals mijn vader schreef in zijn dagboek.
Het personeel moest op appel komen, maar driekwart deed het lekker niet.
Nee. En,
maar het heeft toch geen consequenties gehad voor dat personeel?
Nee, het was ook nog redelijk in het begin.
Ja.
Ik denk dat de Duitsers toen ook wel, of in elk geval de NSB'ers, dachten van even rustig blijven, niet meteen op laten winden. Later is er nog wel een spannend moment geweest. Dat was toen de krijgsgevangenen weer werden opgeroepen om dienst te doen in Duitsland.
Ja.
Toen is ze ook gestaakt bij Van der Giezen. Toen is echt het werk platgelegd op een zaterdagochtend. En dat is, voor zover ik weet, redelijk goed, tussen aanhalingstekens, afgelopen. Terwijl elders in het land vreselijke dingen van standgerecht, de plekken neergeschoten, vreselijke dingen gebeurd. Terwijl Van der Giezen vrij rustig is gebleven. En gewoon niet zo'n drama is geworden.
Nee, dus dat is hier wat dat betreft gewoon meegevallen.
Ja.
En dan hebben we nog een artikel liggen, dat is eigenlijk in het concept. En omdat het de IJsselrechtstreek ermee op gaat houden bij 1 april, is het de vraag of dat inderdaad de persen zal gaan halen. Eventueel zal nog bekeken worden of het eventueel misschien in het contact iets geplaatst kunnen worden. Maar ook over 75 jaar bevrijding. En dat gaat over die politieman Schultz, die benoemd werd tot veldwachter is die geworden hier. Dorpsveldwachter had je toen nog in Krimpen aan de IJssel. Maar die had ook een functie als veldwachter voor de nachtdienst. Maar dat was meer een dekmantel voordat hij 's nachts actief was voor het verzet.
Ja.
En toen heeft hij iets moois ondernomen. Of iets gedurfd.
Jazeker. En ik moet overigens nog wel even de naam van Ben van Veen, de oud-wethouder hier.
Ja.
Want die heeft hele mooie boekjes van over hem, over Schultz geschreven. Interviews van Schultz, ja, met Schultz.
De politieman.
En ja, hij heeft ook nog een mooi boekje geschreven met korte biografieën van degene die in de oorlog door geweld hier zijn omgekomen. En eigenlijk zou ik een pleidooi willen houden hier om aan de gemeente Krimpen om daar een herdruk van te maken. Het zijn beide uitgaven, ja, van de gemeente Krimpen. En het zou toch mooi zijn deze paaltjes te herdrukken.
Ja, en als ik ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding, ja, uit te gaan brengen.
Absoluut.
Maar vertel eens verhaal eens van meneer Schultz. Het is een heel mooi verhaal.
Er was, zoals in vele scholen, werden Duitse troepen gelegerd. Die kwamen meestal van het Oostfront, die kwamen alleen maar hier uitrusten even. En die hadden een keer een serie hun geweren op het schoolplein laten staan, zonder bewaking. Er waren een paar broers achtergekomen en die hadden weer Schultz ingeschakeld. En daar hebben ze een aantal geweren gejat. Die Schultz had verborgen op het zolder van het gemeentehuis, het oude gemeentehuis aan de Veerdam. Maar natuurlijk ontdekten de Duitse officieren dat en kwamen op hoge poten naar het gemeentehuis, waar ze dezelfde politieman, nu in officiële status, Schultz aantroffen. En die was zo, ja, het was een oude marechausseeman, dus die wist van hoed en rand wat betreft militaire organisaties en hoe dat wel en niet werkte. Dus die begon te vragen, waarom heeft u de wacht niet meegenomen aan de... En toen moest die officier bekennen.
Ja, hij vroeg of hij aangifte wilde doen, hè?
Ja, Duitse officier. Ja, waarom heb je de wacht niet meegenomen dan? Ja. Toen moest hij bekennen dat er geen wacht was. En toen werd eigenlijk de officier steeds rooier en rooier en vertrok met stille trom. En hij heeft er nooit meer iets van vernomen.
Nee,
een paar,
ja,
dagen later werden de troepen wel weer verplaatst uit het Oostfront.
Ja.
En dat is dus eigenlijk enorm, ja, je kan zeggen, brutaal.
Verder
gebruik maken van je positie.
Verder geen haal meer naar gekraaid. Is dit het laatste verhaal in de serie of kunnen we nog wat verwachten?
Er zouden nog meer kunnen komen, ja, klopt. Ja. Dat ik wilde hem eigenlijk volmaken tot en met de bevrijding.
Ja,
dat,
ja,
lijkt me een mooie.
Ik zou zeggen, ga daar zeker mee door. En inderdaad, dus de suggestie om dat eventueel te bundelen in een boekje. Dat zou zeker door de historische vereniging in overweging genomen kunnen worden.
Of we misschien vaker hier mooie verhalen komen vertellen.
Dat is ook mooi, ja. Ja, als het weer klaar is dan wat er nog aankomt tot aan de bevrijding. Dan zouden wij dat zeer op prijs stellen.
Oké. Okay.
Ik vind dat een goed idee van collega Dick.
Oké.
Okay. Ja, nou, spreken we dat af. Prima. Goed, nou, mooie verhalen over Krimpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Adel Wiedorp van de Historische Vereniging, in ieder geval bedankt voor al het werk wat je erin gestoken hebt. En we hopen dat we daar nog meer mooie verhalen mogen zien, zeg maar, tot en met de bevrijding. Dus ja, wie weet.
Hey, bedankt.
Graag gedaan.